moment stil worden voor het aangezicht van de Heer en zijn zegen vragen. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Het geeft de onverstandige inzicht. Vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar nog het derde en het vierde couplet zingen van 446 uit Johannes de Heer. Het derde en het vierde couplet en laten we het ook met elkaar staande zingen. Samen deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we ook deze morgen weer hier bij elkaar mogen zijn. Het is een stralende morgen. En Heer, wat is het geweldig dat, ja, zoals we zeggen, de zomertijd is ingegaan. Maar weet Heer, eens komt die stralende morgen, dat we voor eens en voor altijd bij u mogen zijn. Heer, daar kijken we ook naar uit. En we weten dat er zoveel bewegingen in de wereld aan de gang zijn, die ons duidelijk maken dat uw komst, Heer Jezus, heel dichtbij is. En dat al de dingen waar we nu mee te maken hebben voorbijgaand zijn. Heer, we willen u vragen, wilt u ons helpen om zo ook rekening te houden met dit leven? Dat we ook weten, Heer, dat dit leven heel tijdelijk is, ook heel kwetsbaar is. Heer, en ja, dat het dan ja, zo belangrijk is in ons leven dat wij eeuwig leven hebben. Dat we weten, Heer, als dit voorbij is, dat we een geweldige toekomst tegemoet mogen gaan. We danken u, Heer Jezus, dat u die weg voor ons gegaan bent, die weg van lijden. Heer, zoals we ook deze tijd in de lijdensweken aangekomen zijn en in het bijzonder stil mogen staan bij ja, die weg die u gegaan bent. Die weg naar Gethsemane, waar u gezegd heeft, Vader, indien mogelijk, neem deze beker van mij weg, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. U bent de weg naar het Sanhedrin gegaan, waar u vals beschuldigd werd. U bent de weg naar Pilatus gegaan, waar u gegezeld werd en een doornenkroon kreeg. U bent de weg naar het kruis gegaan, Heer Jezus, en ja, u heeft zelf uw kruis gedragen. U bent de weg gegaan, Heer, aan het kruis, helemaal alleen, door de duisternis heen. Maar Heer Jezus, u bent ook de weg gegaan vanuit de dood naar het leven. Heer, u bent de overwinnaar. En we danken u, Heer Jezus, dat we u zo mogen kennen. En laat het zo zijn, Heer, dat iedereen die vanmorgen hier in deze dienst aanwezig is, dat ook voor zichzelf heel duidelijk mag ervaren dat u, Heer Jezus, de enige oplossing bent voor deze wereld. Het enige antwoord bent op de vragen van ons leven. En we danken u, Heer Jezus, dat u, ja, zoals we ook net gezongen hebben, dat u de kloof overbrugd hebt. En dat er maar één God is en één middelaar, de Heer Jezus zelf. Heer, en wat is het geweldig om te mogen weten dat u, Heer Jezus, door uw Heilige Geest vanmorgen in ons midden aanwezig wilt zijn. Heer, wilt u ons ontvankelijk maken daarvoor, onze harten daarvoor openen, onze geestelijke ogen openen, zodat we u mogen zien. Ik wil u hartelijk danken, Heer, dat u ons als broeders en zusters aan elkaar gegeven heeft en dat we voor elkaar een bemoediging mogen zijn. Heer, dank u wel voor Eltje, de graaf, dat hij vandaag zijn verjaardag mag vieren. Dank u wel dat u hem afgelopen jaar gespaard heeft. En we willen u bidden, Heer, wilt u hem ook heel veel genade geven bij het ouder worden en het ervaren, het moeten ervaren dat je lichaam niet meer wil zoals je graag wilt. Heren, wilt u hem de genade van u schenken en dat hij voor zijn vrouw nog lange tijd gespaard mag blijven. Voor zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook voor de gemeente. Heren, dank u wel dat u ook in zijn leven gekomen bent. Heren, dank u wel voor de ouders die hem opgevoed hebben. En die ook hebben laten weten, Heer, dat het zo belangrijk is om in dit leven met de Heer Jezus te leven. Ik wil u bidden, Heer, wilt u hem zegen en tot zegen stellen, ook voor het komend jaar. Heer, dank u wel voor Ans Noordman, dat ze samen met haar man Jan weer thuisgekomen is afgelopen week. En dat u met hem meegeweest bent, dat u de artsen ook wijsheid gegeven heeft en dat u het allemaal zo wonderbaar wel gemaakt hebt. Heer, we willen u bidden, wilt u hen zegenen en Ans ook verder een voorspoedig herstel schenken. Heer, we danken u dat we met haar ook voor de andere zieken mogen bidden. We willen nog Dirk van der Horst noemen en Boukje Middelwijk. We danken u voor Jos en Liesbeth voor het werk wat u in hun leven doet. En dat ze zo duidelijk mogen ervaren dat u in hun leven aanwezig bent. En dat we hen elke keer weer opnieuw aan u op mogen dragen. Heer, en we willen ook bidden voor al die mensen die via internet of via het luisterkastje deze dienst ook met ons meemaken. Heren, wilt u hen ook zegenen. We danken u, Heren, dat u niet aan tijd en plaats gebonden bent. Zo willen we ook vanmorgen in het bijzonder bidden, zoals de jonge jeugd ook daarmee bezig is, voor al onze broeders en zusters die moeten lijden omdat ze in u geloven. Heren, wilt u hen kracht geven om vol te houden en dat ze juist ook op de plaats waar ze zijn een getuige voor u mogen zijn. Heren, dank u wel dat we zo ook voor uw volk Israël mogen bidden. Jullie bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we weten, er is heel veel aan de hand in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. We hebben er een poosje geleden over na mogen denken. En we weten, Heer, dat al deze dingen wijzen op de spoedige komst van de Heer Jezus. Heer, om daarbij nog het leed in Japan te noemen, de vele mensen die daar getroffen zijn, Heer, door de vreselijke aardbevingen, de tsunami. Heer, we willen u bidden, wilt u vertroosten? Wilt u ook met name de christenen daar helpen om daar ook tot zegen te zijn voor de mensen die getroffen zijn? Dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. En wilt u ons zo vanmorgen een hele fijne dienst geven? We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Zullen we samen twee liederen zingen? Voordat we wat gaan lezen uit de Bijbel. Lied 444. Heel mijn ziel wil zich aan de Heer geven. En dan daarna 474. Niemand is als u. 444, daar gaan we mee beginnen. Thank you. Misschien is het goed om een moment de tijd te nemen om dat ook tegen de Heer uit te spreken. Laten we met elkaar een moment van dankzegging, van lofzegging hebben. En als u een lofzegging of een dankzegging in uw hart hebt, spreek dat uit. En laten we zo samen de Heer groot maken in onze lofzegging. Wie wil met ons de Heer danken dat we inderdaad ook niemand anders hebben dan Jezus alleen?
Thank you. zorgen, met onze moeite, met ons verdriet. Heer, niemand is als u. Zo groot dat u ons aangenomen bent en de dood bent ingegaan voor onze zonden. We prijzen u dan, Heer, ongelooflijk de dank en de Vader, Zoon en Geest. Dank u wel. Amen.
Dank u wel, Heer, dat u ons het verlangen in ons hart hebt gelegd om op vanmorgen weer naar uw woord te komen luisteren. Dank u wel voor de zegening die u ons iedere dag geeft. Amen.
God, hemelse Vader, we danken u, Heer, voor uw vrijheid, dat wij ook heen naar u in dit land nog steeds naar u op mogen gaan, Heer. Dank u wel voor uw liefde en uw genade in uw Zoon, in Jezus. Heer, dank u wel. Dat gij alles hebt gebracht voor ons die verloren waren. En Heer, wil gij ons op deze morgen leiden, Heer. U kent ons alle best om. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen. Laten we samen een stukje lezen uit Gods woord. Vanmorgen wilde ik graag met u lezen Johannes 9, vers 1 tot en met 7. Johannes 9, vers 1 tot en met 7. Staat boven de blindgeborene. Johannes 9, vers 1 tot en met 7. En voorbijgaande zag hij een man die sinds zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel, en hij legde hem het slijk op de ogen en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt met uitgezonden. En hij dan ging heen, hij wies zich en hij kwam ziende terug. Tot zover dit stukje uit Johannes, waar we straks met elkaar over gaan nadenken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar een lied zingen, lied 121. Ga mij niet voorbij, o heiland. Prachtig lied. En terwijl we luisteren naar het voorspel van dit lied, gaan we met elkaar collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Dat is de eerste collecte. En de tweede collecte in deze rondgang is voor het project Sunrise. En het zou fijn zijn als we ook daarin mee willen helpen om ook juist de mensen in onze eigen omgeving te bereiken met het evangelie. Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over het zesde teken wat we kunnen vinden in het Johannesevangelie. Er wordt in het Johannesevangelie gesproken over wonderen die met name tekenen genoemd worden. En aan het einde van het Johannesevangelie staat dat Jezus al deze tekenen gedaan heeft voor de ogen van de mensen, opdat ook zij geloven. Tekenen die leiden tot het geloof, tot de ontdekking van wie is de Heer Jezus? Nou, we hebben met elkaar nagedacht over het eerste teken. Dat was het teken dat de Heer Jezus water in wijn verandert. Zoals ook het eerste teken in Egypte was dat de Nijl in bloed veranderde. Waaruit blijkt dat Jezus de beloofde grote Mozes is. Die het volk uitleidt, het volk leidt naar het beloofde land. Het tweede teken was dat de Heer Jezus op afstand gewoon door zijn woord, de zoon van de hoveling in Capernaum genas. En deze man geloofde het woord. En we hebben toen gezien, de Heer Jezus is het woord, het levende woord. We hebben daarna gezien dat de Heer Jezus in Jeruzalem komt en in Bethesda komt met een menigte van zieken. En dat hij één van deze zieken verlamde genas. Maar het gebeurde wel op Sabbat, waar de Heer Jezus heel duidelijk liet blijken dat de Vader werkt tot nu toe en ook de Zoon werkt. De Zoon die gekomen is om het werk te doen wat God van hem gevraagd heeft. We hebben met elkaar na mogen denken over de spijziging van de 5000, waar de Heer Jezus dat teken deed om te laten zien, hij is het brood des levens. En de laatste keer hebben we met elkaar over nagedacht dat de Heer Jezus over het meer, over het water naar de discipelen ging. En dat de Heer Jezus maar één ding zei, ik ben het. Ik ben. En we hebben gezien dat is de naam van de Heere God in het Oude Testament. Yahweh, de Heer Jezus is de Yahweh van het Oude Testament. Prachtig om zo deze tekenen op een rijtje te zetten en te zien en te ontdekken dat Johannes niets liever wil dan dat we door het lezen van het evangelie zullen ontdekken wie Jezus is. Vanmorgen willen we over dat zesde teken nadenken. Dit zesde teken is het tweede teken wat de Jezus deed in Jeruzalem. Het eerste teken was in Bethesda op Sabbat. En het tweede teken in Jeruzalem is ook weer op Sabbat, waar hij deze blindgeborene geneest. Waarom? Waarom op Sabbat? Ik vind het zo mooi dat hier staat aan het einde van het derde vers, wat we met elkaar gelezen hebben. Juist op de Sabbat, waar staat dat de Heer Jezus zegt, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. En dat notabene op de Sabbat. De werken Gods, want de Heer Jezus had op die andere Sabbat in Jeruzalem gezegd, de Vader werkt tot nu toe. Het werk van God moet in hem openbaar worden. En we zullen daar met elkaar over nadenken. En u zult ontdekken dat de Heer Jezus hier in dit gedeelte zich laat zien als de schepper. U weet ook dat het Johannes-evangelie begint met het woord was bij God en het woord was God. En wat staat er dan? En alle dingen zijn door het woord geworden. We moeten nooit vergeten dat de Heer Jezus, degene die hier op aarde rondgelopen heeft, dat hij met name de schepper was van hemel en aarde. En hij zegt ook aan het einde van het Johannes-evangelie, eer de wereld was, was ik er al. De Heer Jezus is de schepper. En hier heeft een blind geborene te maken met de schepper van hemel en aarde. Hier is niet iemand die blind geworden is. Hier is niet iemand die op latere leeftijd een ziekte kreeg en blind geworden. Hier is iemand die nog nooit gezien heeft. En nu door het ingrijpen van de schepper kan zien. En we moeten dat nooit vergeten dat er Jezus de schepper is van hemel en aarde. Dat hij in staat is om alle dingen nieuw te maken. Ken jij die schepper? Is er Jezus voor jou ook die schepper geworden die jouw leven totaal kan veranderen? Zoals de schepper toen een donkere, verwoeste, onder water bedekte aarde door zijn machtswoord tot een prachtige wereld schiep. Zo is de schepper ook vanmorgen hier in ons midden aanwezig. En hij kan ons leven, hij kan jouw leven totaal veranderen door zijn woord. Nou, wat mij zo treft in dit stukje, dat is dat dit hoofdstuk begint met en voorbijgaande. Voorbijgaande. Vandaar dat we net het lied met elkaar gezongen hebben. Ga mij niet voorbij, o heiland. Dat voorbijgaan, dat zie je ook in, als de Jezus in Jericho komt, dan zit daar een blinde bedelaar aan de weg en de Jezus ging voorbij. En Bartimeus die riep, Heer, heb medelijden met mij. Voorbijgaande aan die boom waar Zacchaeus zat. voorbijgaande. Met andere woorden, nu of nooit. Voorbijgaande. De Heer Jezus zegt, de armen heb je altijd bij je. Maar mij heb je niet altijd bij je. Voorbijgaande. Laten we ervan overtuigd zijn dat dit leven een voorbijgaan is. Dat wij Jezus niet altijd hier bij ons hebben. Want de Heer Jezus die zegt hier letterlijk in dit stukje twee keer, in vers 4 daar staat, zolang het dag is. Het wordt nacht, maar zolang het dag is. Of in vers 5 begint hij, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Er komt een eind aan. Voorbijgaande. Wij denken vaak, dit leven, daar komt nooit meer een eind aan. Dit leven, dat gaat maar door. Maar broeders en zusters, en elke keer word je er weer mee geconfronteerd. Zoals onlangs in Japan. In een paar minuten is het voorbij. Ons leven is zo tijdelijk, zo kwetsbaar. In een klein moment kun je een ongeluk krijgen waardoor je leven totaal kapot is. Voorbijgaande. Ik denk, het is zo ontzettend belangrijk dat wij, en dat staat verschillende keren in de Bijbel, dat wij weten in welke tijd we leven. En de Heer Jezus zegt, de Heer zegt in zijn woord, zoekt de Heer terwijl hij zich laat vinden. Voorbijgaande. Dit was misschien de enige mogelijkheid voor deze man, voorbijgaande. Want de Heer Jezus zegt, er komt een nacht waarin niemand meer kan werken. Er zijn verschillende gedachten hierover. De ene zegt, er komt een nacht. Dat betekent, er komt een einde aan je leven. En dan kun je niets meer doen. Dan kan er niet meer gewerkt worden. Dan kun je de keuze niet meer maken. Dan is het voorbij. Er komt een nacht. Tweede gedachte, er komt een nacht. En inderdaad, als wij naar de wereld om ons heen kijken, dan is die nacht heel dichtbij. De nacht waarin de antichrist zal regeren hier op deze wereld. We hebben het een poosje geleden gehad in een avonddienst over de Mediterrane Unie rondom de Middellandse Zee, over het herstel van het Romeinse Wereldrijk. We hebben gezien dat alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te maken hebben met de spoedige komst van de Heer Jezus. En als je kijkt naar het natuurgeweld, als je kijkt naar het zuchten van deze schepping in al haar delen, dan weten we dat deze nacht heel dichtbij is. Er komt een nacht. En dan moet het gebeurd zijn. Dan moet het klaar zijn. Dan moet je bereid zijn om de Jezus te ontmoeten. Er komt een nacht waarin, en misschien is het wel interessant om dat even te zien, in vers 4 daar staat, wij moeten werken, de werken die desgene die mij gezonden heeft. Dat staat in het meervoud. Wij moeten werken. Terwijl in de Statenvertaling, daar staat, ik moet werken, de werken die de Vader mij opgedragen heeft. Ik weet niet precies waarom dat deze wijziging plaatsgevonden heeft en hoe het nou precies in de oorspronkelijke taal staat. Maar ik denk dat het inderdaad wel te maken heeft met alle twee. Wij moeten werken. Wij hebben een opdracht. Maar hier staat in de Statenvertaling letterlijk, ik moet werken. De werken van degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Want er komt een nacht. En weet je, die nacht, als je een paar bladzijden omslaat in Johannes, die kwam in vers 30 van het 13e hoofdstuk. In Johannes 13, vers 30, als de apostelen bij de Jezus aan tafel zitten en ze hebben met elkaar het avondmaal gevierd, dan neemt Judas een stuk brood en hij vertrekt vanuit de kring van de apostelen om de Heer Jezus te verraden. En dan staat er in vers 30, en hij nam dan het stuk brood en vertrok terstond. En wat zijn dan de vier laatste woordjes van het hoofdstuk, van het stukje? En het was nacht. Het was nacht. De Heer Jezus die voor ons die nacht is ingegaan om dat werk te doen wat God opgedragen heeft om te doen. De Heer Jezus krijgt hier te maken met een man die vanaf zijn geboorte blind is, een blind geborene. Hij leefde als het ware in de nacht. En ik denk dat we in deze mens, in deze man, iemand mogen ontdekken, eigenlijk die heel veel op onszelf lijkt. Er staat in de Bijbel dat wij alle mensen, dat alle mensen in de nacht als het ware geboren zijn. Dat alle mensen verblind geboren zijn. En als Paulus in Athene komt, dan zegt hij dat de mensen al tastende zoeken naar God. Ze zijn de weg in het leven kwijtgeraakt. Ze denken wel te weten waar ze naartoe moeten. Maar dit is de situatie van elk mens. Elk mens zonder de Heer Jezus is blind. Ach ja, je leeft wel, maar je weet niet waar naartoe. Je probeert misschien wel eens de Bijbel te lezen, maar je snapt er helemaal niets van. We hebben het allemaal nodig dat onze ogen geopend worden door een ingrijpend werk van de Heer Jezus. Daarom zegt de Heer Jezus zo mooi in het achtste hoofdstuk vers 12, het achtste hoofdstuk van Johannes vers 12, daar zegt de Heer Jezus, wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Als je Jezus volgt, dan wandel je in het licht. Dan weet je waarom je leeft. Dan weet je ook waartoe je leeft, waar het naartoe gaat. Er is, ik weet niet of u het gelezen hebt, het interview van een christen uit de politiek in Den Haag. Een christen in Den Haag die zei, dit is zo'n vreselijk wereld in de politiek, om in de politiek in Den Haag als christen te moeten leven. Het is zo'n blindgangersgedoe daar. Niemand weet waar het naartoe gaat. Iedereen die is voor zijn eigen hachie daar bezig, om zijn eigen eer op te strijken, met de eer te strijken. Er is zoveel verduisterd, zoveel blind, eigenlijk blindheid in met name ook de Haagse politiek en eigenlijk ook de hele wereldpolitiek. Zo weinig mensen die visie hebben, die weten van, daar gaat het naartoe. De mensheid is verblind. En de Jezus zegt, ik ben het licht. En alleen door het geloof in de Jezus worden je ogen geopend. We gaan daar straks met elkaar wat meer over nadenken. Ik vind het eigenlijk wel heel confronterend, dat de Heer Jezus ziet voorbijgaande deze man. Misschien heeft u dat ook al ontdekt in het vorige hoofdstuk, dan vertelt de Heer Jezus over wie hij is, dat hij eer Abraham al was en dat hij gekomen is om te getuigen van de Heere God en dat God zijn vader is. En dan staat er op een gegeven moment, net voor het hoofdstuk, in vers 59 van het achtste hoofdstuk, daar staat, ze namen dan stenen op om naar hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en verliet de tempel. Nou, als het ware, de Heer Jezus die dook weg voor al die stenen die op hem afkwamen. En dan staat er, en voorbijgaande zag hij deze man. Het was echt niet zomaar van, de Heer Jezus die daar even heel rustig liep. Maar hij vluchtte als het ware weg uit de tempel om aan die stenen te ontkomen en voorbijgaande zag hij deze man. Weet je, dat is nou het karakter van de Heer Jezus. Wij zouden in onze blindheid niemand meer om ons heen zien en zorgen dat je je leven zou redden. Maar Jezus die ziet daar deze man. Wij zijn soms zo bezig met onszelf, terwijl we de mensen om ons heen niet meer zien. Maar Jezus zag deze man. En vergeet dat nooit, de Heer Jezus die ziet ons. Met grote liefde ziet Hij ons. Maar die discipelen die zagen hem ook, deze man. En die vroegen aan Jezus, wie heeft er gezondigd? Hij zelf of zijn ouders? Want ja, dat hij blind is, dat is natuurlijk niet zomaar. Wat onbarmhartig, hè? Wat onbarmhartig dat deze discipelen, die zeiden, ja, hij is natuurlijk blind. Ja, dat is eigenlijk zijn eigen schuld. Eigenlijk heb je hier, waar we het wel eens meer over gehad hebben, ziekte als gevolg van zonde. En dat was ook wel bekend in Israël. Als je Deuteronomium leest, dan lees je dat inderdaad ook, dat God zegt, als je mij gehoorzaamt en mijn geboden bewaart, dan zal ik je ook zegenen met gezondheid en met kinderen en met rijkdom. Dus ja, die vraag van de apostelen, die was wel heel anders dan zoals de Jezus deze blinde man zag. Wie heeft gezondigd? En dan zegt de Jezus heel duidelijk, misschien ook een vraag waar wij wel eens mee zitten. Waarom is deze man blind? Waarom? Wie heeft er gezondigd? Wat is de oorzaak? Maar de Jezus die gaat veel verder. Hij zegt niet waarom is deze man blind. Hij zegt waartoe is deze man blind. Want dan zegt God, deze man is blind. De Jezus die zegt, deze man is blind, opdat de werken van God in hem openbaar moeten worden. Ik weet niet of u dat wel eens ervaren hebt. Soms gebeurt er wel eens wat in je leven. Soms gebeuren er wel eens hele moeilijke dingen in je leven. En dan vraag je inderdaad wel eens af, waarom? Waarom gebeurt dit nou in mijn leven? Heb ik dan iets verkeerds gedaan? Waarom? En ik denk als wij altijd bezig blijven met de vragen waarom, dan komen we niet verder. Maar als je dan verder gaat en vraagt, ja maar Heere God, waartoe? Wat wilt u hiermee doen? Wat is uw bedoeling met deze ziekte? Weet je, daar wil God je hebben. En misschien zijn hier wel broeders en zusters onder ons die, ja, misschien heel teleurgesteld zijn in hun leven. En misschien ook al hun leven lang afvragen, waarom is dit nou in mijn leven gebeurd? Waarom gebeurt dit nou in mijn leven? Waarom moet ik zo leven? Zou ik je vanmorgen mogen vragen, ga nou toch eens een stap verder. Ga nou toch één stapje verder. Hoe moeilijk het ook klinkt. En vraag nou eens aan God niet waarom, maar ga nou eens naar God toe en zeg, Heere God, ik begrijp het niet waarom dat dit nou in mijn leven gebeurt, maar welk plan heeft u hier nou mee? Wat wilt u hier nou mee bereiken in mijn leven? En weet je, dan ga je naar de overwinning. Want dan wordt Gods werk in jouw leven openbaar. Paulus heeft zich ook afgevraagd, waarom heb ik die doorn in mijn vlees? Hij heeft 3 keer tegen de Heere gezegd, Heere God, neem die doorn toch uit mijn vlees weg. Neem die doorn toch weg, want zonder die doorn zou ik veel meer voor u kunnen doen. Maar God deed het niet. En dan staat er heel duidelijk op dat. Ik heb er een plan mee. Ik heb er een plan mee, Paulus. En wat is toch uiteindelijk die doorn in het vlees voor Paulus een enorme zegen geworden voor de mensen op deze wereld. God had er een bedoeling mee. Niet waarom, maar waartoe. Gods werken moesten in hem openbaar worden. Nou, ik heb er een beetje raar tegenaan zitten kijken. Wat hier staat. De Heer Jezus die spuugt op de grond. Nou, ik heb sowieso een beetje een hekel aan al die mensen die op de grond spugen. Maar de Heer Jezus die spuugt op de grond. En die maakt van dat speeksel een beetje een goedje. Waarom doet de Heer Jezus dat nou zo? De Heer Jezus had deze man toch zo kunnen genezen door zijn woord. Een machtswoord en hij is genezen. Hij had zijn handen op kunnen leggen, had met hem kunnen bidden. Nou, ik weet niet of u het wel eens gelezen hebt, maar u hoeft het niet op te slaan. Maar in Marcus 7, dan komt er een dove man naar Jezus toe. En weet je wat de Jezus dan doet? Dan stopt de Jezus zijn vingers in zijn oren. Nou, dan kun je helemaal niks meer horen. Stopt hij zijn vingers in zijn oren en dan spuugt de Jezus ook weer op de grond. Ik denk, nou ja, Heer Jezus, kan het nou niet een beetje anders? En dan doet hij zijn oren weer uit zijn vingers weer uit zijn oren en dan roept de Heer Jezus Effata en dan kan hij ineens horen. Een hoofdstuk later, in het achtste hoofdstuk van Marcus, daar komt er ook weer een blinde naar hem toe. En dan staat er in Marcus 8, ja, dat gaat helemaal een beetje ver weg, te ver. Dan staat er in Marcus 8 dat er Jezus spuugt in zijn ogen. Nou, dan ziet deze man ineens allemaal bomen wandelen. Dan ziet hij mensen wandelen als bomen. En dan gaat hij nog een keer met hem bidden en dan kan hij echt zien. Ik denk van, nou, dat is toch wel een beetje vreemd, hè? Maar laten we eens even kijken naar dit stukje. Dat de Jezus die spuugt op de grond, die maakt er een beetje slijk van. En dan smeert hij dat op zijn ogen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je nog niet blind was, dan word je daar wel blind van. Hij smeert het op zijn ogen. En dan stuurt hij hem weg naar het bad waar de Siloam kwam om zich dan te wassen. Ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Toen God als eerste de mens schiep. Kijk, laten we even één vers opslaan in Psalm 103. In Psalm 103 daar staat. Psalm 103, vers 14. Laten we bij vers 12 dan beginnen. Daar staat Psalm 103, vers 12. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Hij weet welk maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Nou, in Genesis lees je, hij schiep de mens van stof van de aarde. Dat staat letterlijk in Genesis. Genesis, 2 of 1. Genesis 1, vers, 2, vers 7. Hij schiep de mens van stof van de aarde. Nou, u weet net zo goed als ik, stof, daar kan je niks van maken. Dat rolt uit elkaar, dat is niet te vormen. Dat is een vormeloos iets. Maar zodra dat stof nat wordt, dan kun je er wat van maken. Nou, we lezen ook wel eens dat God vergeleken wordt met de pottenbakker. Met de pottenbakker. God die gaat de mens boetseren. En dan staat er op een gegeven moment, en hij blies zijn levensadem uit zijn mond in dit stof. En zo werd dat stof tot leven. Gedachtig dat wij stof zijn. Dus het is als het ware datgene wat uit zijn mond kwam en het stof, dat schept de mens. Het woord wat uit de mond komt. En ik denk dat de Heer Jezus dat hier heel duidelijk wil laten zien. Dat deze mens, deze blindgeborene, genezen wordt door dat wat uit zijn mond kwam. En we weten allemaal wel, als je tegen een ruit zo doet, wat komt er dan op die ruit? Vocht. Ja, vocht. Nou, zo is het eigenlijk de Heer Jezus die hier als het ware een scheppende handeling verricht, zoals hij dat eens in Genesis 1 gedaan heeft. En hier zien we de Heer Jezus heel duidelijk scheppend aanwezig. En dan lijkt het eerst alsof je blind wordt. Misschien is het wel eens zo dat je eerst moet ontdekken dat je blind bent om ziende te worden. Dat was met Paulus ook zo, met Saulus. Saulus die werd blind toen hij de Jezus ontmoette. En wat gebeurde er toen? Toen kwam Ananias en die legde hem zijn handen op en die bad met hem. En hij werd gezalfd met de Heilige Geest. En wat staat er dan? En de schubben vielen van zijn ogen af. En hij werd ziende. Er staat in het boek Openbaring dat de gemeente Laodicea gezien wordt als een gemeente die blind is. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil jullie wel ogenzalf geven. Zodat jullie weer kunnen zien. Nou, de beste ogenzalf is de zalving van de Heilige Geest. Als Gods geest, als Gods adem, als datgene wat uit Gods mond tevoorschijn komt, ons leven mag zalven, dan worden we ziende. En dan mogen we, ja, dan gebeurt dat grote wonder in ons leven. Dus we zien hier de schepper aan het werk. Hoe vreemd het er ook uitziet, de schepper aan het werk. En dan stuurt hij deze man, deze blindgeborene, die stuurt hij naar het badwater Siloam. Hij zal misschien een maatje bij zich gehad hebben die hem er naartoe gebracht heeft. Het badwater Siloam. Nou, ik ben er wel eens geweest, door een tunnel lopen. Ik weet nog heel goed, we hadden een kaarsje bij ons, door die tunnel lopen en dan kwam je zo bij het badwater Siloam. Een tunnel die Hiskia aangelegd heeft, dwars door de rotsen heen, vanuit de bron Gion. En eigenlijk, het water in het badwater Siloam kwam niet uit Siloam, maar kwam uit de bron Gion. Vandaar dat Siloam betekent letterlijk uitgezonden. Dat uitgezonden, dat water, dat kwam, dat werd uitgezonden uit de bron en kwam terecht in Siloam. Ga naar Siloam en was je daar en je zult ziende worden. Eigenlijk is het badwater Siloam een prachtig mooi beeld van de Jezus zelf, die ook uitgezonden is. De Jezus, de uitgezondene van de Vader. De Jezus zegt, wie dorst heeft hij komen tot mij? De Jezus die zegt, als je van je zonde af wil komen, dan moet je bij mij komen. Bij mij mag je je reinigen. Mag ik je vragen vanmorgen, ben jij wel eens naar het badwater Siloam gegaan? Want dan gebeurt dat grote wonder. Want wat staat er? Hij ging, hij waste zich en hij kwam ziende terug. Wat gehoorzaam, hè? Hij ging, hij waste zich en hij kwam ziende terug. Ik heb wel eens een uitspraak van Caesar gehoord, keizer Caesar, Julius Caesar. Weet je, de uitspraak van keizer Julius Caesar was, ik kwam, ik zag en ik overwon. Ja? De Heer Jezus zegt, ga, was je en je zult gezond worden. We moeten leren om gehoorzaam te worden aan het woord van God. Maar het kan ook zo zijn, en misschien is het goed om dat nog als laatste tekst op te slaan, in Jesaja 8, in Jesaja 8 vers 6, daar staat, het kan ook fout gaan in je leven. Het kan ook fout gaan in het leven van Israël. Israël dat blind geworden is. Het staat letterlijk dat Israël bedekt werd, verblind werd. Daar staat, en misschien, en ik weet wel zeker dat het hierdoor kwam. Daar staat in Jesaja 8 vers 5 en 6. En de Heer ging voort nogmaals tot mij te spreken, omdat dit volk de zacht vloeiende wateren van Siloam veracht. En dan, als je dat dan verder leest, komt er een verschrikkelijke ramp, nood over Israël. Israël heeft het badwater Siloam veracht. En wat doet u met het badwater Siloam? Gaan we naar de uitgezondene? Gaan we naar de Jezus? Willen we ons door hem laten reinigen? En weet je, als dat gebeurt, De Heer Jezus zei, de werken van God moeten in hem zichtbaar worden. De werken van God werden in hem openbaar. Toen deze man genezen werd, als eerste zijn buren. We lezen dat niet verder hoor, we gaan het niet verder lezen, maar in vers 8 lees je al gelijk. De buren die dachten, wat is er nou toch met deze man in de hand? Hij kan weer zien. Ten tweede zijn familie. Ten derde de farizeeërs, die er het hunne van dachten. En ten vierde, en alle die hem zagen, die werden zeer verbaasd. Weet je, als God in jouw leven zijn werk mag doen, dan moet je eens weten wat je buren gaan zeggen. En wat je familie gaat doen. En wat misschien wel die godsdienstige mensen om je heen gaan ontdekken van, hey, wat is er toch met die persoon gebeurd? Dat zijn de werken van God die hij door jou heen doet. Dan doe jij het niet. Nee, dan doe jij het niet, maar dan doet God het door jou heen. En dat heeft natuurlijk ook wel zijn consequenties. Het is niet altijd even makkelijk, want deze man, die wordt door de farizeeërs uitgeworpen. Uit de synagoge, want jij hoort niet meer in ons godsdienstige systeem. Want zo gaat het bij ons in de kerk of in de gemeente niet. Nou ja, soms heb je dat inderdaad wel eens. Soms word je ook wel eens niet begrepen in de kerk waar je misschien normaal gesproken altijd kwam. Maar ja, je hebt een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus gehad. De Heer Jezus heeft je leven veranderd. Ja, maar daar begrijpen we helemaal niks van. Zo gaat het toch? Ja, het gaat wel zo. En dan heb je soms ook onbegrip. En dan word je soms ook wel eens uitgeworpen. Maar dan staat er, toen Jezus hoorde dat hij uitgeworpen was, dan staat er zo mooi dat hij hem opzocht. En dat Jezus zei, ik ben de goede herder. Ik ben de goede herder. En ik ben juist gekomen om je als het ware naar mij toe te trekken. Mensen, wat een geweldig mooi stukje hier in Johannes 9. Ja, en ik hoop echt dat wij heel persoonlijk weten, ja, Jezus is de schepper die mijn leven totaal kan veranderen. En dat u ook bereid bent om dat wat er in uw leven gebeurt, om dat waarom om te zetten in het waartoe. En nog één ding, tot slot, waar ik mee begonnen ben. Het was voorbijgaande. Het ging weer voorbij. Er komt een nacht. En dan is het voorbij. En we hebben het gehad, we hebben het erover gehad en we hebben het gezien. We kunnen het in ons eigen leven meemaken, maar we kunnen het in de wereld meemaken, dat in een fractie van een seconde is het voorbij. Voorbijgaande. Laat de tijd niet zomaar ongebruikt voorbij gaan. Maar als je die persoonlijke relatie met de Heer niet hebt, misschien is het vandaag wel de laatste kans. Het is voorbijgaande. En wat is het dan belangrijk? Dat Jezus onze ogen geopend heeft. En dat we hem mogen kennen. Amen. Laten we samen dat lied zingen. Dat we naar Siloam mogen gaan. Naar het water. Om daar schoon gewassen te worden. En ziende te worden. Prachtig mooi lied, 642. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Naar het badwater Siloam. Heer, vergeef mij en genees mij. Hij ging, hij wies zich en hij werd genezen. Ga, doe dat wat de Heer van je vraagt en je zult genezen.
Amen.
Zullen we samen de Heer danken. Dank u wel dat wij u, Heer Jezus, mogen leren kennen. Dat u voorbijgaande naar ons ziet. Heer, en u zag ons wel, maar wij zagen u niet, want wij waren blind. Heer, maar wat is het geweldig dat u met zoveel ontferming naar ons toegekomen bent. En dat u door uw scheppende kracht, het werk wat u alleen kan doen, en wat u ook gedaan hebt, Heer Jezus, aan het kruis op Golgotha, waar u voor al onze zonden gestorven bent, waar u voor ons tot zonde gemaakt werd. Maar Heer Jezus, waar u ook de dood hebt overwonnen en nieuw leven aan het licht gebracht hebt. Heer Jezus, u bent de enige die ons het licht weer kan geven. Die ons kan laten weten waar ons leven naartoe gaat. De zin van ons leven teruggeeft. Heer Jezus, dank u wel. Dat u gekomen bent, ook in mijn persoonlijk leven, en mij de ogen geopend hebt. Heer, en dat wilt u bij ons allemaal doen. U zag ons, wij u niet. Maar Heer, wat geweldig dat wij u nu wel mogen zien. En straks van aangezicht tot aangezicht. Heer, wilt u ons helpen om al onze waarom-vragen te veranderen in het waartoe. Welke bedoeling, welk plan, zodat uw werken in ons leven zichtbaar mogen worden. Heer, dank u wel voor het werk wat u in ons leven doet. Zo willen we bidden, Heer, wilt u straks ook met ons meegaan naar huis, ons een goede zondag geven. Wil u bidden, Heer, wilt u ook vanavond ons een hele fijne dienst geven. Heer, als we het gaan hebben over dat toepasselijke onderwerp, met het begin van de zomertijd, als de zon maar schijnt. Maar Heer, dat we juist uitkijken naar dat moment, dat de zon in ons leven schijnt. Dat u de zon bent in ons hart. Heer, wilt u ons vanavond een hele fijne avond geven. Dank u wel, Heer, dat we zo deze morgen hier bij elkaar mochten zijn. En laat het zo zijn, Heer, dat het niet zomaar voorbij gaat, maar dat we er wat mee zullen gaan doen, zolang het nog dag is. Dank u wel voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Dat slotlied is anders dan aangekondigd is, dus ik hoop dat jullie kunnen switchen daarin. Dat is het lied 428 uit dezelfde bundel als waar we net uit gezongen hebben. Dus het lied Genade zo oneindig groot, 428 uit de bundel Opwekking. Dat ik dit niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. 428 uit de bundel Opwekking. Tijdens de eerste drie coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we nog het laatste couplet van 428. zullen we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de nacht aanbreekt en wij voor eeuwig bij u mogen zijn, Heer Jezus, in heerlijkheid. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.